Goedenavond, fijn dat u allemaal aangekomen bent in Gebouw de Aker. Fijn dat we met elkaar ons kunnen buigen over Gods woord. Over een bijzonder onderwerp dat de komende 3 avonden, en mogelijk zelfs meer, heb ik al gehoord, horen fluisteren. Maar de komende 3 avonden in ieder geval aan de orde zal komen. Een onderwerp wat eigenlijk weer helemaal in de belangstelling staat op dit moment. In brede kring om ons heen wordt er over nagedacht. En ook bij ons werd het tijd om opnieuw de puntjes weer eens op de i te zetten. Fijn dat u hier allemaal bent vanavond. Het is vandaag 16 november 2005. Ik mag voor u de eerste avond verzorgen. Mijn naam is Kees Brakshoofden. En we zullen ons buigen over de Bijbelstudie Evangelisten, Herders en Leraars. U heeft een werktekst voor u. En daarvoor kan ik alvast zeggen dat het eerste blad inleiding is. En daarna begint de studie pas echt, zou ik haast zeggen. Voordat we daar met elkaar aan gaan beginnen, stel ik voor dat we eerst met elkaar Gods aangezicht zoeken. Vader, dank u dat u ons rijk maakt. Rijk met uw woord. Rijk met de schriftopbouw die we hebben mogen leren kennen. Rijk met al die enorme waarheden die u heeft neergelegd. En vader, dank u wel dat dat niet alleen maar waarheden blijven die ergens in de lucht hangen, maar dat we daaruit mogen leven. En dat we mogen ontdekken wat het betekent om zonen van u te zijn. Dank u wel dat u ons in een gemeente zet, hier op deze plaats in Rotterdam. Dank u wel dat in allerlei plaatsen gemeenten zijn, lokaal, plaatselijk, en dat u in al die mensen wilt werken door uw geest. En dank u wel dat u ook vanavond ons nabij wilt zijn. We danken u voor de gelegenheid, voor het gebouw waarin we mogen zijn, voor de vrijheid die we bezitten om in uw woord te studeren. We danken u voor de rijkdom die u ons daarmee gegeven hebt, voor de gemeenschap die we met elkaar mogen hebben, en voor alles wat u ons zomaar om niet in de schoot heeft geworpen. Vader, u bent een goede God en bovenal een goede vader voor ons. We danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Evangelisten, herders en leraars. En u ziet erboven staan deel 1. En zometeen op de inleidende bladzij zult u ontdekken wat de bedoeling is van deze 3, voorlopig 3 avonden die gepland zijn in deze maand. Ik begin met u te lezen bij de inleiding. En daar ga ik vrij snel doorheen om daarna aan de tekst zelf toe te komen. U ziet daar een prachtige regel staan. Een regeltje wat zo van een kaartje gehaald zou kunnen zijn. Namelijk, de dienst wordt geleid door broeder X, voorganger van de gemeente. Een zin die je tegen kunt komen in de aankondiging van een bijzondere dienst. Bijvoorbeeld voor de bevestiging van een huwelijk. Nou, als u de huwelijksaankondigingen in onze gemeente ziet, dan staat er iets dergelijks meestal wel op afgedrukt. Als je de betreffende gemeente niet kent, kom je er door deze zin toch iets over te weten. Ze is niet aangesloten bij een van de grote landelijke kerken, anders zou er dominee I of pastoor Z staan. En blijkbaar is het de gewoonte dat de gemeenteleden elkaar broeder en mogelijk ook zuster noemen. Nou, dat is niet in elke gemeente zo. Dus dat geeft iets aan van de richting. Broeder X is bovendien niet de eerste de beste, maar treedt op in zijn functie van voorganger. En dan ontstaat er misschien al een vraagteken, want wat is precies een voorganger? Al met al voldoende informatie om te doen vermoeden dat het om een evangelische of pinkstergemeente gaat, in ieder geval om een van de vele protestante groeperingen die ons land rijk is. En dat zijn er nogal wat. Grote verschillen, maar al met al zou je kunnen zeggen, waarschijnlijk gaat dit toch wel om een evangelische of pinkstergemeente. Maar tegelijk roept deze zin ook vragen op, want wat is precies het verschil tussen een voorganger, dominee en pastoor? Hoe is deze gemeente georganiseerd? Wie geeft er leiding en hoe zijn de taken verdeeld? Maakt men verschil tussen leiding geven in dagelijkse aangelegenheden, de aardse kant van de zaak, Hoe zit het met de centjes? Hoe is de zaal georganiseerd? Enzovoorts. Is er een kerkgebouw? En wie bezit dat dan? Dat zijn allemaal dagelijkse aangelegenheden. En is er misschien verschil tussen dat soort aangelegenheden en zaken op geestelijk gebied? Of is alles misschien in handen van één functionaris? Dat zou kunnen. En waarop is dan de structuur van deze gemeente gebaseerd? Als je erover na gaat denken, dan doemen er allerlei vragen op waar je misschien niet 1, 2, 3 een antwoord op hebt. En dat is eigenlijk ook de reden om ons weer eens opnieuw te verdiepen in dit onderwerp. Er staat dan ook onder, ook aan gemeente Eben Haezer te Rotterdam, worden al deze vragen gesteld. En dat is terecht. Onze lijfspreuk is immers Gods woord centraal. Dan moeten we ook schriftuurlijk kunnen verantwoorden hoe deze zaken in onze gemeente zijn georganiseerd. Wie welke taken verricht, verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en welke gaven wij kennen. Want u zult ontdekken dat het woord gave eigenlijk een veel schriftuurlijker woord is dan het woord ambt, zoals grote kerken dat hanteren. Het gaat om gaven. In deze serie avonden zullen we ons bezighouden met de volgende deelonderwerpen. En ik kan u garanderen dat dat lijstje zomaar uit te breiden zou zijn, maar we hebben ons heel duidelijk beperkt. In de eerste avond, vanavond dus, gaven en bestuur in de uitgeroepen gemeente, welke gaven bestaan er en wat is hun betekenis en inhoud? Wie geeft er leiding? De tweede avond, volgende week, in hoeverre zijn deze gaven tijdgebonden of juist niet? Een hele belangrijke vraag. En de derde vraag, die mogelijk over 2 weken aan de orde komt, hoe wordt aan deze gaven invulling gegeven bij verschillende kerkgenootschappen? En hoe in gemeente Eben Haezer? 3 toch wel hele belangrijke vragen. En de basis daarvoor vormt uiteraard wat zegt de schrift. De gaven, elders wel functies of ambten genoemd, zijn weer volop in discussie. U hoeft maar een krant open te slaan in Kerkelijk Nederland om te ontdekken dat er vragen zijn. Hoe zit het eigenlijk met de geestesgaven? Is daar wel voldoende ruimte voor in onze kerk of onze gemeente? En hoe moeten we er op een andere manier mogelijk mee omgaan? Nou, dat zijn vragen die her en der op dit moment naar boven komen. In veel gemeenten en kerken meent men dat de huidige structuur niet meer voldoet. In de discussie klinken allerlei meningen en ideeën. En u hoeft zomaar een blaadje van vanuit de evangelische richting te pakken om te ontdekken dat er heel wat verschillende meningen en ideeën zijn. Maar ondanks alle goede bedoelingen gaat men de meest fundamentele vraag soms uit de weg. En hoe luidt die dan? Nou, die luidt, wat zegt de schrift? Zonder gedegen kennis van Gods woord en zijn wil is het zinloos de manier van leiding geven in de gemeente te veranderen om meer ruimte voor gaven te maken, voor geestesgaven bedoelt men dan. De charismata. De gaven die in het bijzonder worden dan besproken, de gaven die in de charismatische beweging naar voren komen. Bij ons zijn dezelfde vragen aan de orde eigenlijk vanuit een wat andere basisvraag. Maar waar we in ieder geval willen beginnen, dat is met de schrift. Wat zegt de schrift? Hoe zitten de zaken volgens de schrift? En van daaruit zullen we verder gaan de volgende avonden. We willen niet in de val trappen van het volgen van menselijke tradities en filosofieën. Die hebben in de geschiedenis slechts tot kerkscheuringen en afsplitsingen geleid. Bij alle overwegingen moet centraal staan wat zegt Gods woord. Wat bedoelt Hij voor deze tijd en hoe wil Hij dat de gemeente hier op aarde functioneert? Dat moet altijd, dus ook nu, het uitgangspunt van onze studie zijn. We gaan uit van wat zegt God. En dan kom je gelijk bij een belangrijk punt. U ziet bovenaan bladzijde 2 staan, gaven en leiding geven in de Ecclesia. En de Ecclesia is misschien een moeilijk woord, maar dat betekent niet anders dan uitgeroepen gemeente. De uitgeroepenen. En dan staat er als eerste boven de juiste bronnen gebruiken. Als we onderzoek gaan doen naar de verschillende gaven en de manier van leiding geven in de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia van Christus Jezus, dan moeten we dat deel van de schriften onderzoeken dat deze Ecclesia betreft. We kunnen dus niet ons heil zoeken bij de gaven zoals die bestonden in Israël voor het koninkrijk. U snapt dat het hier gaat om een keus die je maakt, namelijk wij bekijken het vanuit de juiste schriftopbouw. We kijken naar die brieven die de uitgeroepen gemeente betreffen en we kijken niet in de eerste plaats naar de andere boeken en brieven, hoewel die ons ook veel te zeggen hebben, maar dan zou je bij een hele andere keus terecht kunnen komen. En daar kom ik zo op als ik u verwijs naar de voettekst. We moeten dus de brieven hebben die op deze Ecclesia, deze uitgeroepen gemeente, betrekking hebben. Want er zijn meerdere uitgeroepen gemeenten. Dat is een studie apart en als u daar meer over wilt weten, dan raad ik u aan die aan te vragen bij gemeente Ebenezer. Dit betekent dat ons onderzoek zich beperkt tot die brieven uit het zogenaamde Nieuwe Testament, die zich tot deze gemeente richten, namelijk de brieven van Paulus, die de apostel der natiën is. En dan ziet u daar een tekst achter uit Romeinen. Nou, die mag u bij het nalezen zelf nog even nakijken. Maar waar ik u even op wil wijzen is de voettekst. En daar zal over, als het goed is, over twee avonden wat meer over gezegd worden. Maar er staat bij nummer 2, dit is een belangrijke keuze. En om u aan te geven hoe belangrijk die keuze is, moet u eens even kijken naar de Rooms-Katholieke Kerk. Die kent namelijk het priesterschap en geeft daar invullingen in het verlengde van het priesterschap in Israël. De Rooms-Katholieke Kerk kent priesters, dat weten we allemaal. En hoe komen ze eraan? Dat wordt direct vanuit het Oude Testament overgenomen. De priester is middelaar, zoals ook de priester in Israël middelaar was. Dat is een hele duidelijke keus. Men ziet dat priesterschap direct in het verlengde van het priesterschap in Israël. De priester is daar de enige middelaar van genade, omdat hij als enige de sacramenten mag bedienen. En die zijn voertuigen van genade. Nou klinkt dat woord genade u misschien bekend, maar in de Rooms-Katholieke Kerk klinkt dat beslist heel anders dan zoals wij dat opvatten. Genade is daadwerkelijk wat meekomt met de sacramenten. Als je dus geen deel hebt aan de sacramenten, sta je buiten de genade. Je kunt die genade niet ontvangen. En de priester is degene, de enige die die sacramenten mag bedienen. En dat betekent dat de keus voor priesterschap een hele andere is dan de keus die wij maken op grond van wat we in de schrift lezen. Namelijk dat wij moeten zijn bij die brieven die de Ecclesia, de uitgeroepen gemeente van Christus Jezus betreft. En dan komen we uitsluitend terecht bij de brieven van Paulus. Dat is een hele duidelijke keus. Dus als u zegt op grond waarvan is deze studie gebaseerd, op grond van de brieven van Paulus, die schrijft aan de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is de basis. En u ziet al gelijk wat een enorm verschil dat uit kan maken als je dat niet doet. De Rooms-Katholieke Kerk maakt een hele andere keuze en heeft een totaal andere invulling en opbouw van functies, van ambten, want het heet daar een ambt, het priesterschap, dan wat wij kennen. De gaven zoals Paulus die noemt. Dus een hele belangrijke keus. De juiste bronnen gebruiken, daarom heb ik dat er ook boven gezet. We moeten niet te raden gaan bij die boeken en brieven die niet direct ons aanspreken, maar Israël, het volk van God. Wij beperken ons tot de brieven die ons wel aanspreken en dat zijn de brieven van Paulus. Een volgend belangrijk punt wat u moet beseffen is wat eronder staat. De uitgeroepen gemeente plaatselijk en wereldwijd. Elke stad heeft zijn eigen plaatselijke ecclesia. Dat is duidelijk. In de schrift worden ze ook genoemd. We lezen van de gemeente in Antiochië. U ziet de teksten erbij staan. Van Efeze, in Kenchrea, in Laodicea en van Thessalonica. Het meervoud, dus Ecclesia's in het Nederlands, als ik me niet vergis. Maar ik ben niet zo sterk in het Nederlands, dus misschien is het meervoud anders. Ik zou het niet weten. Ik ga even uit van Ecclesia's. Het meervoud wordt alleen gebruikt als gesproken wordt over grote districten, zoals Galatië. De provincie Azië. En misschien is het goed om bij Galatië dat even op te zoeken in Galaten 1, een brief van Paulus. En daarvan de eerste twee versen. En daar ziet u dat inderdaad over een meervoud gemeenten of ecclesia's wordt gesproken. In Galaten 1 staat: Paulus, apostel niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden. En al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Even tot zover. Paulus schrijft hier aan een groep gemeenten die zich in de landstreek Galatië bevindt. En dat betekent dat hij niet heeft over diverse gemeenten in één plaats, maar het was in de tijd van de stichting van de gemeente, in de tijd van Paulus, was het altijd zo dat er per plaats maar één ecclesia, één uitgeroepen gemeente bestond. Het is eigenlijk ten hemel schreiend dat wij in onze tijd soms wel 100 verschillende kerken en kerkgenootschappen en gemeenten in één plaats vinden. Een duidelijker voorbeeld van het je niet laten leiden door Gods geest is eigenlijk niet te geven. Want die geest bewerkt eenheid. Alleen de mens, de leer en alles wat wij ervan maken, dat bewerkt verdeeldheid. Er bestaat maar één plaatselijke gemeente per plaats in de schrift. Je ziet dat heel duidelijk. Er wordt niet gesproken over de gemeenten in Antiochië. Nee, er was maar één gemeente, één plaatselijke ecclesia in Antiochië. Alleen als een district genoemd wordt, Galatië, waar meerdere plaatsen waren, dan spreekt Paulus over gemeenten, over ecclesia's. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat betekent dat die ene ecclesia slechts bestaansrecht heeft. En dat zodra er twee zijn, er iets grondig verkeerd is. Nou, ik zou gaan zeggen, ik durf geen plaats te noemen in onze omgeving waar maar één ecclesia is. Natuurlijk is dat zo, het is een feit. Schriftuurlijk gezien is er maar één ecclesia. Maar waar maar één plaatselijke ecclesia is, ik kan er geen één noemen. Want hoe klein het dorp in Nederland ook is, er zijn altijd twee of meer kerken. En dat is eigenlijk een reden tot verdriet, hoewel ik het met een wat lachende stem zeg. Ook in de provincie Azië, dan wordt duidelijk het woord provincie erbij genoemd, of Macedonië, daar zijn meerdere ecclesia's. Al deze plaatselijke ecclesia's vormen samen de ecclesia of de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Colossense 1, vers 18 en vers 24. Ik wil u even dat vanuit vers 24 lezen. En misschien heeft u toevallig de concordante vertaling bij u. Ja, dan moet ik natuurlijk wel de goede bij me hebben. Ik ga maar naar mijn eigen niet-concordante vertaling. Ik heb de verkeerde in mijn tas gestopt. Colossense 1, vers 24. Ik lees u vanuit de NBG-vertaling. Daar staat: thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En dan spreekt hij niet alleen over de gemeente die in Colosse bestaat, maar dan spreekt hij over de gemeente wereldwijd. Dan gaat het over de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is de gemeente die Paulus aanspreekt en waar die woorden en die gaven voor gelden. Dat is één gemeente wereldwijd. En die gemeente kent alleen maar als onderverdeling lokale, plaatselijke gemeenten. Eén per plaats. Dat was zo in de tijd van Paulus. En helaas kunnen we dat niet meer nazeggen. En daarmee kunt u eigenlijk al nagaan hoe ver wij afgeweken zijn van het Bijbelse ideaal van één gemeente per plaats. Dat is de ideale situatie. Die bestaat dus eigenlijk op dit moment nergens. Dan staat er in de werktekst: Christus zelf is het hoofd van deze ecclesia. De schrift geeft geen enkele aanwijzing dat de gemeente in groter verband dan plaatselijk geleid moet worden door iets of iemand anders dan door Christus zelf. En dat is een hele belangrijke regel. In de schrift is geen aanwijzing te vinden voor een orgaan of voor een persoon die leiding geeft boven lokaal, boven de plaatselijke gemeente uit. Leiding in de gemeente is altijd plaatselijk. Er bestaat in de schrift niet zoiets als, noem het maar, een synode, een samenkomst van leiders die dan een vergadering vormen die beslissingsbevoegdheid heeft over al die plaatselijke gemeenten. Dat bestaat in de schrift niet. Bestuur, leiding is altijd plaatselijk. Nooit hoger niveau dan plaatselijk. En dat betekent dat de plaatselijke mensen leiding geven aan de plaatselijke gemeente, aan de plaatselijke ecclesia. Er is maar één die leiding geeft aan de gemeente wereldwijd, die het hoofd van die gemeente is, en dat is Christus Jezus. En verder is er geen leiding hoger dan de plaatselijke leiding van de plaatselijke gemeente. Nou, ik heb het nu met zoveel nadruk gezegd, dat ik denk dat dat wel bij u beklijft. Een heel belangrijk punt. Want dat betekent dat elke vorm van organisatie die je kiest, die uitgaat boven plaatselijk bestuur, plaatselijke leiding, eigenlijk niet schriftuurlijk is. En daarmee klaag ik niemand aan, maar we hebben in gedachten allemaal hoe onze kerken en gemeenten in Nederland georganiseerd zijn en waar op dit moment christelijk Nederland ook naar streeft. En men streeft naar organisaties die overkoepelend zijn, die een koepel vormen boven allerlei plaatselijke gemeenten en daar vaak ook gezag over hebben. Dat is nog wat anders dan samenwerken uiteraard. En samenwerking, daar is niets mis mee, want al die plaatselijke gemeenten samen vormen dat ene lichaam van Christus. Maar een overkoepelend orgaan dat gezag heeft over de plaatselijke gemeente is eigenlijk in de schrift nergens te vinden. Belangrijk punt. De enige die wel aan het hoofd staat van de gemeente wereldwijd is Christus Jezus zelf. Hij is het hoofd van het lichaam, zijn gemeente. Wel laat hij zijn apostel, en daarmee wordt vanavond uiteraard Paulus bedoeld, richtlijnen geven voor leidinggevenden in de plaatselijke ecclesia. En dat vinden we straks, als we daarmee bezig zijn, onder andere in Titus. Die tekst zullen we later op de avond met elkaar lezen. Daarnaast geeft hij gaven aan de gemeente, waarvan sommige in het bijzonder voor de plaatselijke gemeente bestemd zijn, maar andere voor de ecclesia in groter verband. En dat staat in Efeze 4, vers 7 tot 16. Nou, even een paar punten, want u heeft nu een aantal, misschien nieuwe dingen op een rij. Ik herhaal dat nog even. Leiding geven of bestuur. Ja, ik heb een beetje moeite met het woord bestuur. Maar leiding geven is altijd een lokale zaak, dat in de eerste plaats. En daarnaast ziet u dat er verschil is tussen leiding geven en gaven. En ook daarop wil ik op dit moment even nadruk leggen. Leiding geven is iets totaal anders dan gaven. En dat is een belangrijk punt. Ik denk dat we dat misschien voorheen niet zo duidelijk hebben gezien. Als het gaat over gaven, dan worden die door God gegeven aan de gemeente. En als het gaat over leiding geven, dan gaat dat mogelijk over andere mensen. Besturen, leiding geven. Ze worden in ieder geval met een ander woord aangeduid dan de mensen die gaven aan de gemeente zijn. Twee aparte zaken. Gaven aan de ene kant, leiding geven aan de andere kant. gaven worden gegeven, om leidinggevende te worden, ja, kun je zaken verwerven. En kun je dat worden op grond van een aantal punten. Ook dat zullen we in de loop van de avond verder uitspitten. U ziet daar de tekst Efeze 4 vers 7 tot 16 staan. Ook die zullen we straks verderop in de avond lezen. Maar we gaan nu eerst naar de gaven. Dus even loszien van leidinggeven. Gaven hebben niet direct met leidinggeven te maken. De gaven zoals genoemd in 1 Korinthe 12 vers 27 en 28 zijn 8 in getal. Lijken gegeven te zijn aan de uitgeroepen gemeente als geheel. Nou, die tekst gaan we met elkaar opzoeken. 1 Korinthe 12, vers 27 en 28. En er worden in totaal 8 gaven aan de gemeente genoemd. En dan lees ik even door tot vers 31. Ik begin bij vers 27. Gij nu, zegt Paulus tegen de Korintiërs, zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld, geplaatst, daar zie je hetzelfde werkwoord waar het woord theos, waar het woord God vandaan komt, de plaatsaanwijzer. God heeft sommigen geplaatst. Hij heeft ze hun plaats gegeven in de gemeente, in de Ecclesia. En dan worden er 3 genoemd. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. En dan houdt het nummer op, want dan staat er en verder krachten. En dat komt omdat het nu niet meer gaat om personen, maar om zaken. Verder krachten. Daarna gaven van genezing. Om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen, van talen. Zijn soms allen apostelen? Een retorische vraag, het antwoord is natuurlijk nee. Allen profeten? Nee. Allen leraars? Nee. Allen krachten? En zo gaat het door. Hebben soms alle gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Nou, ik hoorde bij de jongeren nog een mooi verhaal van iemand die bij een samenkomst was geweest, waar een paar duizend mensen bij elkaar waren, en waar op oproep van degene die daar voorging, plotseling iedereen in de tent, op een paar vreemdelingen in Jeruzalem na, in tongen begon te spreken. Nou, Paulus stelt hier de vraag, spreken soms allen in tongen? En je zou eigenlijk al de conclusie kunnen trekken, nee. Vertolken zij soms allen? Streefde dan naar de grotere gaven, de grotere genadegaven, staat er eigenlijk, charismata. En bij die genadegaven horen ook apostelen, profeten en leraars. En die zijn op hun plek gezet, op hun plaats gesteld door God, in de gemeente, die het lichaam van Christus is. Hebben we allemaal gelezen met elkaar. Er zijn dus een aantal mensen genoemd hier, 3 in getal, en er zijn een aantal zaken genoemd, die uiteraard door mensen werden uitgevoerd in Korinthe, maar die niet de personen zelf genoemd. Je kunt niet iemand, een tongenspreker of zoiets, ja, dat kun je wel doen, maar hij heeft de gave van het spreken in talen. Oké. Die gaven, staat in de werktekst, die lijken gegeven te zijn aan de uitgeroepen gemeente als geheel. Op dat moment bevonden zich in die uitgeroepen gemeente die 8 gaven. Aan de gemeente als geheel. En dan zult u zeggen, ja, wat maakt dat uit? Nou, er waren ook individuele gaven en die worden aan het begin van dit hoofdstuk genoemd. En die komen met name ook volgende week nog aan de orde. Maar om u even daarin iets te laten zien, lees ik u ook nog 1 Korinthe 12 vanaf vers 4. Daar staat, er is verscheidenheid van genadegaven. Daar heb je dat woord weer, charismata. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder, dus je zou kunnen zeggen individueel, wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn, wat bevorderlijk is voor allen. Want aan de een wordt de Geest gegeven met wijsheid te spreken, aan een ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde Geest. Aan de een geloof door dezelfde Geest, en aan een ander gave van genezing door die ene Geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen. En aan weer een ander vertolking van de tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die aan een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Nou, waarom lees ik dit met u? Ook hier gaat het over genadegaven, charismata, maar dan individueel. Verschillend per persoon. Uiteraard gewerkt door die ene Geest. En als we nou verderop in het hoofdstuk zijn, dan gaat het over het lichaam van Christus, de gemeente, als geheel. En dat onderscheid wat je hier tegenkomt is wel belangrijk, maar dat komt later nog aan de orde. Voorlopig zijn de gaven verderop uit het hoofdstuk apostelen, profeten, leraars en de andere zaken die daarbij stonden, gegeven aan de gemeente als geheel. Dus, je zou ook kunnen zeggen, de gemeente wereldwijd. Apostelen, en dan vast een eerste aanzet naar wat zijn dat nou precies. Apostelen gingen rond van plaats tot plaats en hadden gezag in veel plaatselijke ecclesia's. Denkt u maar aan Petrus, hè? Die gaat rond en overal waar hij komt, heeft hij gezag. Uiteraard. En dat geldt ook voor Paulus. Waar hij kwam, sticht hij regelmatig gemeenten, maar had het gezag van een apostel. En ook profeten. Even nog terug naar de apostel. Want die apostelen waren dan ook apostel voor al die gemeenten. Als ze gesticht werden door die apostel, was hij de apostel voor die ecclesia. En Paulus ging rond, stichtte gemeenten en was dus ook de apostel voor al die gemeenten, die ecclesia's, plaatselijk, die hij gesticht heeft. Die hij door God, door zijn genade, heeft mogen oprichten. En dat geldt uiteraard voor de 12 apostelen evenzo. Vanuit een andere invalshoek, hè, vanuit de gemeente die het koninkrijk verwacht. Ze gingen rond van plaats tot plaats, hadden gezag, bovenlokaal, in veel plaatselijke ecclesia's. En ook profeten hadden mogelijk invloed buiten hun eigen plaatselijke ecclesia, buiten hun eigen plaatselijke gemeente. Waarom was dat nou nodig, die profeten? Nou, dat kun je afvragen. We lezen over profeten bij Paulus niet zoveel. De enige profeet die we daar eigenlijk tegenkomen, bij name, dat is Agabus. En tot tweemaal wordt hij genoemd in de handelingen. Eerst voorspelde hij een hongersnood, die dan ook gekomen is. En later komt hij Paulus tegen en dan bindt hij zich met zijn doeken. En hij zegt, zo zul je gebonden gaan worden straks. En op weg naar Rome accepteert Paulus dat en aanvaardt dat van de Heer. Ook als men hem probeert om te praten, te blijven en niet naar Jeruzalem te gaan. Waarom waren die profeten nodig? En in het bijzonder in Korinthe, want we lezen over profetie, hebben we net gezien. Die profeten waren nodig en dan moet u zich even verplaatsen in de situatie van die tijd. Wij hebben het heel makkelijk. Wij hebben het ongelooflijk makkelijk, want als wij iets willen weten uit de schrift, dan pakken we hem en we doen hem open en we lezen. Maar u moet zich bedenken wat de mensen in die tijd aan de Heilige Schrift hadden. Ook de gemeenten die door Paulus gesticht waren, hadden lang nog al zijn brieven niet, die waren nog niet geschreven. En als er situaties waren waar men om raad verlegen was, dan kon men niet makkelijk even een gsm pakken en Paulus in Rome oproepen, of waar die dan ook zat op dat moment, zo van wat moeten we nu? Eerdat een boodschapper weggezonden was en weer terug was, als men al wist waar die precies zat, ja, was hij maanden verder. En daarom was het nodig dat in Korinthe een aantal genadegaven door de Geest gegeven werden, die direct leiding van God aan die gemeente gaven, in de vorm van profeten die op dat moment een woord spraken. En u heeft ook gelezen van woorden van wijsheid, woorden van kennis. In die tijd waren die nodig. De brieven van Paulus waren nog niet allemaal geschreven. Het woord was nog niet compleet gemaakt. Nou, dat is een heel belangrijk verschil met vandaag de dag. Maar wel een essentieel verschil. Want als u dan leest, ook profeten hadden mogelijk invloed buiten hun eigen plaatselijke ecclesia. Maar deze gaven horen bij het verleden, en ook daarvan hoort u volgende week meer. Dan moet u daaraan denken. Waarom zijn dat gaven van het verleden? Ze horen bij het fundament is gelegd. En de Bijbel is inmiddels, de schrift is inmiddels gecompleteerd. En op grond daarvan is hun arbeid niet meer noodzakelijk. Maar, staat er dan achter, terwijl leraars tegenwoordig nog steeds aanwezig zijn. Efeziërs 4 vers 11. En ook dat gaan we nu met elkaar lezen. En daar heb ik gelukkig wel de goede concordante vertaling in mijn koffer gestoken. Ben ik wat slimmer geweest. En ik begin met u te lezen vanaf vers 7 van Efeze 4. En daar schrijft Paulus. Aan een ieder van ons nu werd genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. Daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Het hij steeg op nu, wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet zal maken. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars, tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen zouden geraken tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus, opdat we geen onmondigen meer zouden zijn. Tot zover even. Hij geeft dus een aantal mensen, en die genoemd worden zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Nou, op grond van wat ik net heb gezegd, apostelen en profeten hoorden bij het fundament, bij het verleden, staat er in de werktekst, leraars zijn er tegenwoordig nog steeds. Nou, dan kun je twee extreme posities innemen. Ofwel, er is maar één leraar per gemeente. En in veel gemeenten is dat de situatie. En op die man komt een enorme berg werk neer. En bovendien nog allerlei ander werk naast zijn leraarschap. Maar er staat leraars. Het is meervoud. Ofwel, er zijn gemeenten waar iedereen zijn zegje mag doen. En waar iedere broeder die een woord heeft op dat moment dat mag brengen en leraar is. Oké, hoe zit het nou? Nou, daar zullen we verder deze avond naar kijken. In ieder geval staat er dat leraars tegenwoordig nog steeds aanwezig zijn. Waar je dan wel aan mag denken is Jacobus 3 vers 1, hè, waar Jacobus zegt, laat niet zoveel uwer leraars zijn, broeders. En er komt nog een hele duidelijke reden achter, want gij zult er des te strenger om beoordeeld worden. Dus, dat is wat Jacobus zegt. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien zit het bij Paulus anders. We zullen het zien. In ieder geval, het werkterrein van leraars is niet beperkt tot de plaatselijke ecclesia. Dat is ook weer zo'n belangrijk punt, denk ik. In principe is een leraar niet beperkt tot zijn eigen thuisgemeente. Hij kan namelijk overal waar de Heer hem zendt zijn leer brengen. Paulus was leraar van de natiën. U leest dat in 1 Timotheüs 2 vers 7. Hij leerde in elke ecclesia. Hij was niet beperkt tot één plaatselijke ecclesia. Hoewel hij, en dat woordje misschien is niet op zijn plaats, dat is er ingeslopen, hoewel hij niet persoonlijk in alle ecclesia's geweest is. U kunt namelijk in Colossenzen 2 vers 1 lezen dat hij hen van aangezicht onbekend was. Dus hij was niet in Colosse geweest, hij was niet in Laodicea geweest, maar wel in Efeze. wat een stuk verderop ligt. Dus dat is een zaak die in ieder geval boven lokaal is. Een leraar kan op meerdere locaties zijn werk doen. Wat doet een leraar? Hij onderwijst. Een leraar kan dus verschillende gemeenten afgaan. En Paulus deed dat ook daadwerkelijk. Wat niet wil zeggen dat het ook altijd zo moet zijn. Maar dat is weer een andere zaak. Timotheus en anderen gingen rond van Ecclesia naar Ecclesia. Ook Timotheus was leraar. Heel duidelijk. Een leraar ging daarheen waar de Heer hem leidde. En dat geldt vandaag nog net zo. Een leraar is niet beperkt tot zijn thuisgemeente, maar kan de heilige dienen overal waar God hem heen zendt. Wat in ieder geval niet schriftuurlijk is, is dat een gemeente in kleine groepjes wordt opgedeeld en dat ieder groepje zijn eigen leraar krijgt. Want een leraar is in de schrift tot zegen van de hele Ecclesia en niet van kleine groepjes daarin. Dat is in ieder geval niet schriftuurlijk. Dus dat kunt u, als u daarvan hoort, gelijk wegschrappen. Hij moet tot alles spreken. En dan heb ik het natuurlijk niet over zaken als zondagsschool of dat soort werk, evangelisatiewerk. Maar als een gave van God is hij gegeven aan de Ecclesia. En niet aan kleine clubjes uit de Ecclesia. Dus het is een gave voor de hele gemeente. Hij kan de gemeente dienen overal waar God hem heen zendt. In Efeze 4 vers 11 wordt het aantal gaven beperkt tot 5. Waar we in 1 Korinthe 12 er nog 8 lazen, zien we nu dat er 5 zijn, waarvan de eerste in ieder geval ook in die lijst voorkomen. Hier worden als gaven, nogmaals het zijn gaven, aan de gemeente genoemd, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Ook hier gaat het niet om de plaatselijke gemeente, maar om de gemeente die het lichaam van Christus is als geheel. Ook dat hebben we in de Efezebrief gelezen. Het lichaam van Christus. We gaan naar blad 3. En daar worden die 5 gaven wat nader uitgewerkt. We bekijken nu puntsgewijs de verschillende gaven naar inhoud en functie. En omdat het gaven zijn, zou je ook kunnen zeggen, worden deze mensen, als ze al worden aangesteld, nooit door mensen aangesteld. Want het zijn gaven van God en niet gaven van mensen. Het is dus niet zo dat mensen kunnen zeggen, nou we benoemen jou tot leraar of tot apostel. Het kan niet. Het is een gave van God aan de uitgeroepen gemeente. Of we benoemen jou tot evangelist. Natuurlijk kun je als gemeente een evangelist ondersteunen en daar is niets mis mee. Maar degene die zegt dat deze man evangelist is of leraar is God. Hij stelt ze op hun plaats. En dat betekent niet door menselijke handoplegging of rituelen of iets dergelijks. Word je apostel, profeet, evangelist, herder of leraar. We gaan eerst kijken naar de apostel. En u ziet daarbij staan dat het Grieks luidt apostolos. Nou, dat is interessant. Maar dat betekent ook iets. Ik heb dat er niet voor niets bij gezet. Want dat betekent dat wij het Nederlandse woord eigenlijk niet kennen. We hebben het niet vertaald, maar we hebben het overgenomen en een beetje aangepast aan het Nederlands. En dat doen we met heel veel woorden uit de schrift. Dat noem je transcriptie. Transcriberen. Nou, je neemt het gewoon over. Simpel. Dus in plaats van apostolos zeggen wij apostel. En dan vullen we dat in met onze gedachten. Maar is dat nou ook naar de schrift? De betekenis is ja, het dichtste, wat er het dichtste bij komt, afgezand. Afgezand. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan wat me voor de geest komt. Paul Bremer, de speciale afgezand van de Verenigde Staten voor Irak. Wat betekende dat? Paul Bremer werd door de president van de Verenigde Staten kreeg autoriteit, jij bent mijn afgezant, jij gaat naar Irak, jij gaat de zaken regelen. En wat Paul Bremer in Irak zei, hij is het inmiddels niet meer, maar dat was eigenlijk wat Amerika wilde, wat de president van de Verenigde Staten wilde. Zijn woord was op dat moment wet, als afgezant sprak hij het woord van de president, die hem op die plek had gezet. En dat is eigenlijk ook de betekenis van het woord apostel. Op een plaats gesteld als representant. Dat betekent apostel. Apo, vanaf, hè? Dus je gaat ergens anders heen. En stello, nou, het woord stellen, het Nederlandse woord stellen zit daarin. Je wordt op een plaats gesteld als representant. Jij representeert nu mij, zegt Bush. Iemand die jou aanspreekt, iemand die lelijk doet tegen jou, doet lelijk tegen mij. En jouw woord is mijn woord, want ik heb je als afgezant daar neergezet. Dat is een apostel. Die spreekt dus niet zijn eigen verzinsels, woorden of gedachten, maar die spreekt dat waarvoor hij daarvoor neergezet is. Hij is daar gesteld. Als je nou kijkt naar de apostelen van Israël, dan is er wel eens sprake van dat mensen denken dat Paulus de 12e apostel is. In Handelingen wordt dan wel Matthias genoemd, die gekozen wordt verklaard bij de 12, maar dat zijn maar mensen die dat hebben gedaan. En de werkelijke 12e apostel is dan door de geest, zou dan door de geest Paulus zijn geweest. Nou, Handelingen gaat er helemaal van uit dat er 12 apostelen zijn, ook in Handelingen 6 bijvoorbeeld. En dat betekent dat echt Matthias de 12e is. En als die al door mensen is aangesteld, heeft God dat door zijn geest bevestigd. Paulus is dus niet de 12e apostel van Israël. En er zijn er ook niet meer dan 12 nodig voor Israël, want er zijn maar 12 stammen waarin de toekomst over geheerst moet worden. Dus Paulus is niet een apostel die een functie heeft voor Israël, voor het koninkrijk. Nee, hij is apostel van de natiën, hebben we er net gezien. En dat is een groot verschil. Een apostel is iemand die wordt afgezonden om een taak uit te voeren. Hij ontvangt zijn bevoegdheid, zijn autoriteit, van, en hij spreekt met hetzelfde gezag als degene die hem stuurt. Als de Heer Jezus hen heeft geselecteerd in Lucas 6, dan stuurt hij de 12 apostelen de wereld in nadat hij ze zijn bevelen heeft gegeven. En nadat Judas was weggevallen, werd Matthias als 12e apostel door het lot, en wij weten het lot is in handen van God, aangewezen in zijn plaats, in de plaats van Judas. Apostelen reisden rond tussen vele gemeenten. En Paulus is de enige apostel van de natiën. En dat is misschien verbazingwekkend, want je zou verwachten, nou, Timotheus is toch ook een groot man. Hè? Degene die het meest nauw met Paulus heeft samengewerkt, zou hij niet apostel zijn? Nou, Paulus is daar heel duidelijk over. Laten we even Colossenzen 1 vers 1 opzoeken. Als we daar nog in de buurt zitten. Dan moet u eens kijken wie die brief schreven. En Paulus maakt ook gelijk duidelijk wiens wil het is dat hij apostel is. Colossenzen 1 vers 1. Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, en Timotheus, onze broeder. Timotheus is broeder, niet apostel. Nou, iemand die van die statuur zou je kunnen zeggen, Timotheus, zo'n nauwe medewerker. Ik denk dat hij de man is op wie Paulus het allermeest geleund heeft. He, als je ook kan zeggen dat hij op mensen leunde, maar dat hij toch degene is die het meest nauw met Paulus heeft mogen samenwerken. Hij was de broeder. Maar Paulus noemt zichzelf apostel door de wil van God. Hij maakt duidelijk wiens wil het is. En dat kunt u in diverse brieven terugvinden. Kijkt u dat maar na, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1 vers 1, 2 Korinthe 1 vers 2, Efeze 1 vers 1 en 2 Timotheus 1 vers 1. Dan vindt u steeds dat Paulus apostel is door de wil van God. We gaan naar de profeet. Grieks profetes, dat is weer precies hetzelfde. We vertalen het niet, we nemen het woord gewoon over uit het Grieks. En dat betekent eigenlijk woordvoerder. Betekent niet toekomstvoorspeller of zo. Nee, het betekent eigenlijk woordvoerder. Dat komt er in het Nederlands het dichtste bij. Woordvoerder. Een profeet voert het woord namens iemand. Aaron was de woordvoerder voor Mozes bij Farao. En meestal spreekt hij, de profeet, dus namens God. En u weet dat het profeet tussen ziener Het verschil tussen ziener en profeet is dat een ziener altijd in privé situaties een woord spreekt. Denk aan Saul, die ging naar de ziener om te weten waar zijn ezelinnen waren. Terwijl de profeet altijd een functie heeft voor het hele volk. En dat in het publiek, in het openbaar doet. Dat is het verschil tussen ziener en profeet. Maar hij spreekt tot het volk namens God. In ons geval, als er dus over een profeet gesproken wordt, spreekt hij tot de gemeente namens God. En ik heb u net duidelijk gemaakt waarom dat nodig was. De schrift was nog niet compleet. Een profeet spreekt slechts zelden over de toekomst. Mogelijk had hij invloed buiten zijn eigen gemeente. Dat vind je bijvoorbeeld bij Agabus terug. Hè? Dat zijn de twee plaatsen waar je Agabus tegenkomt in Handelingen 11 vers 28 en 21 vers 10 en 11. Maar hun aantal was net als dat van de apostelen gering. Het gezag van profeten hield op toen het koninkrijk der hemelen niet meer werd gepredikt. En dat hield op gepredikt te worden eigenlijk op het moment dat Paulus in Rome is en zijn volkomenheidsbrieven schrijft. In Korinthe had profetie ten doel de opbouw van de gemeente. Want ze hadden inderdaad een zeer incomplete schrift. Dus de opbouw werd mede vormgegeven door de profeten, door de profetieën. Nou, wij hebben inmiddels een wel compleet gemaakte schrift. En je zou kunnen zeggen het fundament, mede gelegd door de profeten en zeker door onze apostel Paulus, is gelegd. En aan een fundament ga je nooit meer morrelen. Dat ligt er en dat is definitief. Vandaar dat profeten en apostelen voor onze tijd niet meer noodzakelijk zijn. Punt 3. Evangelisten. En ook daar komt u weer een Grieks woord tegen, want evangelist is ook, ja inmiddels wel, maar van oorsprong geen Nederlands. Het Grieks staat erachter en dat betekent letterlijk een goed of een welboodschapper. Iemand die een goede boodschap brengt. Een evangelist verkondigt het evangelie door zijn leven en zijn woord. En als u kijkt naar evangelisten, bijvoorbeeld Filippus, dan is dat altijd een enthousiaste en zeer vreugdevolle zaak. En als mensen zich tot God keren en als dat door het werk van een evangelist komt. Een evangelist doet namelijk zijn werk voor ongelovigen en nooit voor gelovigen. Hij doet dat werk dus buiten de gemeente. En wordt wel door die gemeente ondersteund en de gemeente ontvangt er groei door. Maar in de eerste plaats is het werk van een evangelist bedoeld voor ongelovigen. Hij bereikt ze met het evangelie, met een goede boodschap. En dat is een vreugdevolle zaak. Filippus wordt evangelist genoemd in Handelingen. En wat is dan zijn boodschap? Het evangelie, het goede bericht, namelijk dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden. 1 Timotheüs 1 vers 15, dat is het evangelie. Dat is pas goed bericht, zou je kunnen zeggen. Joh, je bent gered, je wist het misschien nog niet, maar Christus Jezus is voor jou in de wereld gekomen om jou te redden. Dat is geweldig goed bericht. Hij boodschapt de goede boodschap van God op een goede manier. En zijn dienst betreft ongelovigen en is van weinig nut voor hen die al geloven. Helaas worden de meeste evangelisatiebijeenkomsten door een overweldigende meerderheid van reeds gelovigen bezocht. Jammer, maar goed, je hebt gelovigen nodig die misschien wel ongelovigen meenemen. En dan kan zo'n evangelisatie boodschap toch heel goed terechtkomen, namelijk dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden. Ik hoop ook dat dat klinkt in veel evangelisatiebijeenkomsten. Alleen al om deze reden, dus dat hij voor ongelovigen werkt, is hij niet beperkt tot één plaatselijke gemeente. Hij bevindt zich overal waar dat nodig is om ongelovigen toe te roepen dat ze bij het uitgeroepen lichaam mogen horen. Paulus schaamt zich het evangelie niet. Paulus is evangelist, hè? Zou je kunnen zeggen. Het is namelijk een kracht van God. Hè? Het is Gods gerechtigheid wordt erin onthuld in dat evangelie. En je zou kunnen zeggen, Gods toren wordt onthuld over alle goddeloosheid van mensen en ongerechtigheid van mensen. Drie dingen die even over een evangelie worden gezegd, over een goede boodschap. Kracht van God, Gods gerechtigheid en Gods toren. Met die evangelist, die er nog steeds is vandaag de dag, zit je dus niet in één plaatselijke gemeente vast. Hij reist rond en hij doet zijn werk ook weer overal waar God hem heen zendt. We gaan naar punt 4, de herder. Eindelijk de eerste Nederlandse term zou je kunnen zeggen. Grieks ziet u staan, het Latijn kent u misschien beter, al namelijk pastor. Pastor, en dat doet denken aan pastoraat. En dat is precies de taak van een herder. Zijn taak bestaat uit, een letterlijke herder dan, hè? Leiden, voeden, water geven en bewaken van de schaapjes. In het oosten gaat hij voor de schapen uit. Maar dan kom je bij de gemeente en dan wordt het figuurlijk gebruikt. En in de gemeente is een herder iemand die in geestelijk opzicht, want dat moet u er wel bij bedenken, het gaat niet direct om de aardse noden, maar iemand die in geestelijk opzicht voor de heiligen zorgt. Hij is een pastor. De herder houdt zich bezig met het geestelijk welzijn van de kudde. Hij voorziet dus ook in hun geestelijke noden. Wat doet hij bijvoorbeeld? Nou, hij vermaant. Hij bemoedigt. Hij geeft raad in alle zorgen en ervaringen van het leven. En wat hij nodig heeft is wijsheid en geestelijk inzicht. En waar het ook niet bij een herder aan kan ontbreken is ware liefde. Een stukje mededogen. Ja, dat is geen Nederlands. Mededogen. Godsvrucht. Genade en vooral ook veel geduld. Dat zijn allemaal zaken die een herder nodig heeft. Niet iedereen heeft de gave of de tijd om dat werk te doen. Het kan dus zijn dat een leraar geen herder is. Denk aan Timotheus, was een leraar. Maar waarschijnlijk heeft hij ook wel voor herderlijke taken gezorgd. Het kan zijn dat een leraar zo druk is met zijn lerende taken, met zijn onderwijzende taken, dat hij geen tijd heeft om zich bezig te houden met de noden. Een leraar is ook niet per se een plaatselijke functie. Hij gaat daarheen waar God hem zendt. Terwijl een herder, het woord zegt het al, hoort bij een kudde. Een herder is duidelijk wel iemand die plaatselijk aanwezig is. En misschien dat u wat nieuw in de oren klinkt. We hebben in het verleden nog wel eens leraar en herder, herder en leraar in één adem genoemd. Maar een herder is lokaal, die heeft zijn eigen kudde. Het woord zegt het al. Een herder is plaatselijk bezig. Anders kun je niet in de noden van de plaatselijke gemeente voorzien. Als je mensen niet kent, dan wordt het heel moeilijk om ze geestelijk op die manier te ondersteunen. Terwijl een leraar misschien vandaag er is en morgen weer in een andere gemeente predikt. Dat kan zijn. En dan kan hij niet de zorg dragen voor de schapen. Dus herder en leraar kunnen heel duidelijk en zijn vaak twee verschillende mensen. Hoewel het een het ander weer niet uitsluit. En dat is het bijzondere bij al deze zaken. Vaak zie je overlap. En dat kan. Naar de schrift. Het kan dat iemand meerdere gaven bezit. Maar het is altijd zo dat er meerdere begiftigden dat er meerdere mensen zijn in de gemeente. Niet alleen gaven, maar dat er ook leidinggevende functies zijn in de gemeente. Zover over de herder. We gaan naar punt 5, de leraar. En dat is iemand die onderricht geeft. Het woord zegt het al. Paulus is aangesteld als leraar van de natieën. De dienst van een leraar hoeft niet beperkt te zijn tot één gemeente. Paulus leerde in elke ecclesia. En Timotheus ook. Per gemeente kunnen zelfs meerdere leraren zijn. Als u Handelingen 13 leest, dan leest u dat er in de gemeente in Antiochië 5 leraren met name genoemd worden, onder wie Barnabas en Paulus. Maar niet iedereen is leraar, dat hebben we er net gelezen. In 1 Korinthe 12 zijn zij soms allen leraar? Nee, uiteraard. Niet iedereen is leraar. Een leraar kan jong zijn. Denk aan Timotheus. Een oudste is echter nooit jong. Een oudste, het meer Bijbelse woord is oudere, zo staat het. Presbyter is weer zo'n transcriptie, weer een woord wat letterlijk uit het Grieks is overgenomen door bijvoorbeeld de Presbyteriaanse kerk. Nou, die werkt dus met oudsten en niet met bisschoppen, episcopos, want dat doen de episcopalen. Nou, misschien zegt u gooi maar in bed, maar daar komen we zo op. Maar een leraar kan jong zijn, hij kan ook oud zijn. Een oudste is nooit jong. En daarom kon Timotheus wel leraar zijn, maar geen oudste. op dat moment. Want toen Paulus hem op pad stuurde, was hij nog jong. Hè? Laat niemand je jonge leeftijd minachten, zegt Paulus er nog bij. Het staat in dezelfde Korinthebrief waar we net uit hebben gelezen. Wat doet de ideale leraar? We hebben het gelezen, misschien heeft u er overheen gelezen in Efeziërs. 7 punten. Hij past de heilige aan. Hij dient toe. Hij bouwt op. Hij verenigt. Een ideale leraar maakt bewust van het zoonschap, van volwassenheid en van rijpheid. U kunt dat in Efeze 4 vers 12 tot 14 lezen. 7 punten die de taak zijn van een leraar. En leest u dat voor uzelf nog eens thuis op uw gemak na. Dan ontdekt u dat een ideale leraar bezig is de gemeente te leiden van onmondigheid naar rijpheid. De gerijpte man, zoals de Efezebrief dat noemt. Efeze 4, we hebben het gelezen net, vers 12 tot 14. Dat zijn de 5 gaven die de Efeziërsbrief noemt, een volkomenheidsbrief. Nou, ik heb u gezegd, 2 zitten in het fundament, dan blijven er 3 over. Evangelisten, herders en leraars, waarvan u nu een klein beetje in de gaten krijgt hoe dat zit. Bladzij 4, de gaven voor onze tijd. Van deze 5 gaven behoren apostelen en profeten bij het fundament. Efeze 2 vers 20. Dat is gelegd en daaraan hoeft niets meer. Sterker nog, kan niets meer worden toegevoegd. Paulus was dé enige apostel van de natiën. En profeten waren slechts nodig tot de schrift compleet was gemaakt. Kolossenzen 1, vers 25, u weet het. Deze gaven functioneren nu niet meer. Hun functie is overgenomen door de Heilige Schrift. De gaven die in onze tijd nog wel functioneren zijn evangelisten, herders en leraars. En deze gaven hebben niets te maken met leiding geven. U weet nu wat een herder doet. U weet wat een evangelist doet. En u weet wat een leraar doet. En geen van allen staan ze aan het hoofd van aan de leiding van de lokale, de plaatselijke gemeente. Tenzij de betreffende leraar toevallig ook oudste is. En dat kan. Want ook die overlap bestaat. We gaan nu naar leiding geven. En dat staat eigenlijk tegenover versus de gaven. Leiding geven staat in de Ecclesia volledig los van de gaven. Gaven kunnen zijn gegeven aan jongeren. Timotheus. Die niet zijn gekwalificeerd voor het geven van leiding. Leiding geven is gekoppeld aan leeftijd, ervaring en reputatie, niet aan speciale geestelijke gaven. Hoewel ik er gelijk bij moet zeggen dat een niet-geestelijke mens natuurlijk in de Ecclesia geen leiding kan geven. Maar het is niet een gave zoals ze genoemd worden door God. Het is mogelijk dat een enkel persoon, zoals Paulus, alle gaven heeft ontvangen. Maar dit is uiterst zeldzaam. Maar zelfs dat vormt niet de basis voor een leidinggevende functie. Uiteraard bij Paulus was de basis gelegen in het feit dat hij apostel was. En als apostel had hij wel een leidinggevende functie. Over alle ecclesia's die zijn evangelie volgden. Maar aangezien er geen apostelen meer zijn, gaat dit niet op voor evangelisten, herders en leraars. Aan leidinggeven worden totaal andere eisen gesteld. Gaven worden namelijk gegeven. De vereisten voor leidinggeven worden verworven. Waarom? Nou, dat staat eronder. Leidinggeven en dienen. De leiding in de gemeente is in handen van oudsten. 1 Timotheus 5 vers 17. Laten we dat even lezen. En eigenlijk moet je zeggen ouderen. Maar ouderen, dat betekent in het Nederland net weer iets anders. Dan denk je aan senioren. En dan denk je niet zozeer aan mensen die leiding geven in de gemeente. Maar het zijn wel degelijk de ouderen, omdat het ook relatief kan zijn. Kijk, als je een gemeente met enkel jonge mensen hebt, hè, waarin de oudste 35 is, dan is die man van 35 toch de oudste. Maar hij is bepaald nog niet oud. Dus eigenlijk kan ik niet veel anders kiezen dan het woord oudste. Maar ik hoop dat u begrijpt dat in het Grieks eigenlijk een vergrotende trap staat, de ouderen. Omdat dat begrip niet afgebakend is. Er staat niet bij, je moet minimaal 60 jaar zijn of zo. Hè? Zo staat het er niet in. 1 Timotheus 5 had ik u laten opzoeken, ik heb hem zelf nog niet. Vers 17, daar staat, de oudsten die goede leiding geven, die ideaal leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun die zich belasten met de prediking en onderricht. En daar ziet u de overlap. Er zijn dus oudsten die ook leraar zijn. Dat kan. En Paulus geeft met nadruk aan dat die oudsten, vooral degene die zich bezighouden met onderricht en met prediking, dat die oudste dubbel eerbewijs toekomt. Immers, de schrift zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En de arbeider is zijn loon waard. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Dat is een regel in de Ecclesia, geeft Paulus aan. Dus een klacht tegen een oudste moet je niet zomaar mee akkoord gaan. Er wordt van alles geroepen, vooral mensen die aan de leiding staan, zijn kwetsbaar. En de tegenstander zal juist proberen om leidinggevende onderuit te halen. Want hij pakt niet de mensen die er niet toe doen, hij pakt altijd de mensen die er juist wel toe doen. En daarom pakt hij de eerste de leidinggevende. En als die ze kan belasteren, dan zal hij het niet laten. Dus de opdracht van Paulus is, neem nooit een klacht tegen een oudste zomaar aan, als er niet 2 of 3 getuigen zijn. En vooral als de oudsten zich nog belasten met onderricht, komt hen dubbel eerbewijs toe. Dan staat er in uw werktekst een andere tekst achter, namelijk Titus 1, vers 5 tot 9. En ook die wil ik met u lezen. En daar geeft Paulus Titus een opdracht. En hij zegt in Titus 1, vers 5, ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde. En dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen die onberispelijk zijn, 1 vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Want een opziener, we hadden het toch over oudsten? Hier schakelt Paulus van oudsten over naar opziener. Een oudste is dus blijkbaar een opziener. Nou, wat is een opziener? Ik ken dat nog uit de tijd dat ik wel eens in de bouw kwam. Een opzichter, dat was de baas van het bouwterrein. Die gaf aanwijzingen en die gaf leiding aan het hele bouwterrein. Je zou kunnen zeggen, zoals je in een bouwterrein een opzichter hebt, zo heb je in de gemeente een opziener, een episcopos, waar het Rooms-Katholieke bisschop van verbasterd is, die heeft leiding over de plaatselijke gemeente. Nooit in zijn eentje, altijd met meerdere. Altijd meerdere oudsten of opzieners. Nooit 1 man. Per gemeente. Dus een opziener moet onberispelijk zijn. Als beheerder van het huis Gods. Niet aanmatigend. Niet driftig. Niet aan wijn verslaafd. Niet opvliegend. Niet op oneerlijke winst uit. Maar gastvrij. Met liefde voor wat goed is. Bezadigd. Rechtvaardig. Vroom. Ingetogen, zich houdende aan het betrouwbare woord, en daar komt het geestelijke aspect, naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen. Een opziener kan dus tucht inzetten, hij kan vermanen, wat bij een ander misschien slecht zou zijn, als die bepaalde woorden tot vermaning uit zou spreken, maar een opziener kan dat doen, een oudste kan dat doen. Op grond van de gezonde leer, dat is de basis. De tegensprekers te weerleggen. Nou, ga er maar aan staan. Ik zou haast zeggen, wie durft een hand op te steken? Ik voldoe aan al de vereisten. Nou, dan moeten we gelijk beseffen dat wij in een gebroken wereld leven. Waarin, nou, ik zou mezelf er niet onder durven scharen wat hier allemaal staat. Aan die vereisten. Nou ben ik ook niet een oudste, want ik ben nog niet zo oud dat ik bij de groep oudsten in de gemeente hoor. Maar, het is natuurlijk zo dat ook in die gebroken wereld God mensen aanwijst, duidelijk maakt, op hun plek zet. En die mensen zullen tenminste voldoen aan een aantal van de richtlijnen die Paulus hier geeft. Of er mensen bestaan die aan alle richtlijnen voldoen op dit moment, ik weet het niet. Ik ga uit van het goede in de mens. Maar ik heb ook genoeg realiteitszin om te beseffen dat we in een gebroken wereld leven. En dat aan ieder mens op dit moment onvolkomenheid kleeft. Paulus roept wel hoog op. En dat is een goede zaak. Want het moet overeenstemmen met een leer die hoog oproept. Een leer van volkomenheid. En vandaar dat Paulus zo hoog oproept. Voor opzieners, voor oudsten. We gaan terug naar de werktekst. Titus 1 maakt duidelijk dat opzieners oudsten zijn. Wellicht is er als gave in een ecclesia slechts één begiftigde broeder. Als we het hebben over gaven, evangelisten, herders en leraars. Het kan zijn dat er maar één is. Maar er zijn altijd meerdere opzieners en oudsten. Nooit moet één man pogen om al het leidinggevende werk te verrichten of alle gaven uit te oefenen. Of beide. Het zijn woorden die broeder nog heeft opgeschreven. Ik denk dat dat zeer wijs is. Naar de schrift zijn er meerdere oudsten, meerdere opzieners per plaatselijke ecclesia. En God geeft gaven en hij bepaalt wie herders, evangelisten en leraars zijn. Net zo goed als God bepaalt wie oudsten zijn. Hij zet ieder op zijn plaats. De Filippenzenbrief, die als hoofdthema dienstbetoon heeft, want nou denkt u misschien, daar heb ik de heersers van de gemeente te pakken, vergeet het maar. Want de Filippenzenbrief heeft als hoofdthema dienstbetoon. Is gericht aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi, tezamen met hun opzieners en dienaren, vertaald als diakenen. Dit maakt al duidelijk dat opzieners die onder andere tucht moeten oefenen, wij leven in een gevaarlijke tijd, zou ik haast zeggen. Er zijn heel veel mensen die niet naar Gods wil willen wandelen, en dan moet er tucht ingezet worden. Denk aan wat Paulus in Korinthe moest doen, een man overgeven aan de Satan om zijn niet geordende wandel. Opzieners die tucht moeten oefenen, die moeten dit doen vanuit een dienende houding. Paulus schrijft die Filippenzenbrief onder andere aan opzieners en diakenen, dienaren. Dus het kan nooit vanuit een heersende houding zijn, dat kan niet, dat is onmogelijk. Een heersende houding past niet bij een oudste of een opziener. Net zo min als het bij een leraar of bij wie dan ook past in de gemeente. Het gaat om dienen. Die opziener heeft tucht te oefenen, maar hij doet dat vanuit een dienende houding. Net als Paulus en Timotheus, die hen aanspreken, en daar moet je eens op letten in Filippenzen 1. Niet als apostel, maar als slaven van Christus Jezus. Zo spreken ze die opzieners en die dienaren aan, als slaven van Christus Jezus. Ten slotte is er nog, behalve de dienaren, daar kom ik zo op, voor bijzondere gelegenheden een speciale dienaar, de afgevaardigde heb ik vertaald. Ik kon geen beter woord vinden, namelijk liturgos. En dat is in het Nederlands weer verbasterd tot liturg. Nou, wat u zondag op het podium ziet, dat noemen we liturg, maar is heel wat anders. Want wat is nou een liturg? Staat op de volgende bladzijde. Het is eigenlijk een afgevaardigde. Hij voert een taak uit namens een groep mensen die hem op pad stuurt. En die zegt, ga jij eens even naar Paulus bijvoorbeeld toe, Epafroditus, als onze vertegenwoordiger, en breng jij eens even onze steun aan Paulus over. Zo was Epafroditus een liturg, een afgevaardigde. Dat is heel wat anders. U ziet op het laatste blad de verschillende leidinggevende en dienende functies staan. In de eerste plaats oudste. Niemand kan oudste zijn die niet een bepaalde rijpheid en levenservaring heeft bereikt. Maar omdat de omstandigheden per gemeente verschillen, worden geen absolute grenzen gesteld. Als er alleen jonge mensen zijn, kan iemand van 35 al oudste zijn. Een oudste wordt nu niet meer gekozen of aangesteld, zoals in de tijd dat er nog apostelen waren. Iemand wordt het op grond van leeftijd, anciëniteit, gebleken bekwaamheid en reputatie. Lees de eisen die we net in Titus hebben gelezen. Daaruit blijkt leeftijd, gebleken bekwaamheid en je roep, hoe wordt er over je gesproken? Hij moet ideaal bekend staan, ook bij de ongelovigen. God maakt duidelijk dat iemand oudste is door hem uit te rusten met tenminste een aantal vereisten die worden genoemd. Oudsten geven leiding. Letterlijk betekent dat staan voor. En kunnen ook leraar zijn. Ten tweede opzieners. Het woord episcopos. Nou, dan zie je al gelijk dat als de episcopalen ruzie hebben met de presbyterialen, dat er iets mis is, want een oudste is een opziener. En een opziener kan niet anders dan een oudste zijn. Dus hoewel de functie misschien wat anders is, maar het zijn dezelfde mensen. Dus een beetje vreemd, hè, maar die twee kerken zijn anders georganiseerd, overkoepelend. Nou, u weet wat ik daar net van heb gezegd, maar dat geldt niet alleen voor die kerk hoor, want het geldt voor bijna alle kerken, genootschappen en gemeenten. Er is een overkoepelend orgaan, is niet direct schriftuurlijk. Een oudste is ook opziener. Een opziener mag niet een pas bekeerde zijn, of jong, of onervaren. Nou, de Satan heeft niets liever dan juist die mensen aan te stellen. Want dan gaat het mis, die trappen namelijk. Die hebben nog niet zoveel levenservaring opgebouwd. Zoveel ervaring met de tricks. Hè, met de krijgslisten van de tegenstander. Hebben ze nog niet zoveel ervaring dat ze daar niet intrappen. Denk aan koning Rehabiam. Hè, die had raadgevers, hij had jonge raadgevers, hij had oude raadgevers. De oude zeiden, joh, wees het volk een beetje ter wille. Zeg dat je hun de arbeid die ze moeten verrichten, de belasting die ze moeten betalen, verlicht die. Dan zullen ze je steunen en dan zul je koning over de 12 stammen zijn. En de jongeren zeiden, nee, je moet met je vuist op tafel slaan en mijn pink is dinker dan mijn vaders lendenen. En ga er tegenin en laat merken wie de baas is hier. Nou, hij luisterde naar zijn jonge raadgevers en hij raakte 10 van de 12 stammen kwijt. Want die 10 stammen kozen voor een koning die wat soepeler en wat meer naar hun richting dacht. Dus jongeren willen nogal eens in de krijgslisten van de Satan stappen. Aan een opziener worden zware eisen gesteld. En u kunt ook 1 Timotheus 3 lezen en doet u dat beslist. Hij geeft leiding in de gemeente. Hij is namelijk beheerder van het huis Gods. Opzieners hebben samen met diakenen, met dienaren, wordt hieronder genoemd, de opdracht de ootmoedigheid van Christus te imiteren. Zo, ga er maar aan staan. Als iemand denkt dat hij zou kunnen heersen, imiteer de ootmoedigheid van Christus. Een opziener moet de ecclesia ook wijden. Het kan dus zijn dat hij herder is. We zien dat diverse functies in één persoon kunnen samenkomen. Maar altijd is het zo dat er meerdere opzieners en oudsten zijn in één plaatselijke gemeente. Waarschijnlijk omdat één man nooit op alle gebieden capabel kan zijn. En om te voorkomen dat een enkeling zich meer gezag of autoriteit aanmatigt dan hem toekomt. Dus God komt tegemoet aan de zwakheid van de mens. En hij geeft meerdere opzieners, meerdere oudsten per gemeente. Zodat ze elkaar aan kunnen vullen en elkaar, ja, elkaars fouten misschien kunnen corrigeren. Ze kunnen nooit over de gemeente heersen. En leest u die teksten die erbij staan. De tijd ontbreekt, maar het is belangrijk als u er wat dieper in wilt kruipen om dat wel te doen. Evenmin geldt hun gezag buiten hun eigen gemeente. Er is maar één die gezag heeft over de gemeente als geheel. Christus die aan het hoofd stond. En dat betekent ook dat iemand van buiten die gemeente geen gezag heeft over die gemeente. Dat betekent dat als oudsten advies willen hebben, dan kunnen ze wel advies vragen. Maar een leraar of een evangelist of een herder die van buitenaf naar die gemeente komt, is sowieso geen leidinggevende. Die kan dat advies geven, maar kan nooit leiding overnemen over die gemeente. Alleen de mensen uit de gemeente zelf, de oudsten, de opzieners, kunnen leiding geven. En er is nooit gezag van buitenaf. Diakenen of dienaren. Nou, diakenen kennen we vanuit mijn achtergrond de Nederlands hervormde kerk. Een dienaar met een bepaalde, ja, toch wel wat verheven functie. Alleen in de gemeente ligt dat wat anders, naar de schrift. In Matteüs 20 en 23 zegt de Heer, maar wie onder u groot wil zijn, zal uw dienaar zijn. Daar staat het woord diaken, dienaar. Martha bediende, en daar kom je het werkwoord van hetzelfde woord tegen. Dus zij was diaken, zou je kunnen zeggen. Zij bediende. En dat is ook letterlijk de betekenis van het woord dienen, hè, als dienaar, of bedienen, toedienen, uitdelen, ronddienen. Allebei die betekenissen zitten in dat woord. Ze diende namelijk, ze bediende Jezus en de Heer zelf bediende zijn discipelen als dienaar in Lucas 22. Dienaar is dus een algemene term voor iemand die anderen dient of bedient, een lage functie zonder verheven vertoon. Het is dus niet zo dat iemand met een officieel ritueel de handen opgelegd wordt enzovoorts. Nou, u kunt er alles bij bedenken. Het is gewoon een taak die gedaan wordt in de gemeente. Koffie schenken, de stoelen klaarzetten, dan dien je de gemeente en dan ben je diaken. Ik denk dat er heel wat diakenen zijn in ons midden. Maar zonder dat u daar nou zo erg in hebt. Er zijn heel veel mensen die dienen, hè, op die manier. En die daar hun vreugde uit kunnen putten, want ze doen het niet voor zichzelf, maar ze doen het voor de Heer. Geweldige zaak. Er staat er ook. Maar het kan toch een bron van vreugde en genoegdoening zijn, omdat het een dienst is aan de Heer. En dan tenslotte de liturg, de vijfde, de afgevaardigde. Dat is een publiek ambt, maar het is niet blijvend. Het is een gelegenheidszaak. Iemand treedt op namens andere mensen. Hij vertegenwoordigt de gemeente zoals een, en dan een, dit is een vergelijking, hè? Maar zoals een priester dienst doet voor het volk en de offers brengt. Dan vertegenwoordigt hij voor God het volk. Bijvoorbeeld Epafroditus, hij was de officiële functionaris die namens de Filippenzen hun gaven aan Paulus moest overbrengen, om in zijn behoeften te voorzien en hem zo te dienen, te helpen. Hij was dus liturg op dat moment. Goed, ik denk dat ik me aardig aan de tijd heb weten te houden. Ik wil tot slot nog een paar belangrijke punten even terughalen. Er is een duidelijk verschil tussen gaven aan de gemeente en leiding geven. Een persoon kan meerdere gaven ontvangen hebben van God. Herder, leraar, evangelist tegelijkertijd zijn. Een oudste die bij leiding geven, de plaats van leiding geven gekregen, kan ook leraar zijn. Het hoeft niet. Het kunnen gescheiden bezigheden zijn. Maar, en broeder Nog maakt daar een hele mooie opmerking over. Hij zei dat hij zich persoonlijk nooit heeft bemoeid met het leidinggeven in de gemeente, in zijn thuisgemeente waar hij thuis was. Tenzij men dat aan hem vroeg en advies aan hem vroeg. Hoewel, zegt hij dan, ik ook als oudste dat had kunnen doen. Dus hij was zelf ook oudste van die gemeente. Maar het feit dat hij zo met de leer bezig was, heeft in zijn geval in de weg gestaan dat hij zich ook als oudste manifesteerde. Dat hij ook oudste kon zijn, letterlijk in de gemeente. En zo zie je dat leiding geven en de gaven kunnen overlappen. Ook de verschillende vormen van gaven kunnen overlappen. Het hoeft niet. Dus dat is een wat open zaak. Nou, dan gaat u met heel wat stof tot nadenken vanavond naar huis. En ik hoop dat uw nieuwsgierigheid is gewekt naar de volgende twee avonden.